En we gaan weer verder met Romeinen 9, waarin we heel erg waren opgeschoten. Waarin we nog iets gaan proberen op te schieten vanmiddag. Maar goed, het is wel een beetje de bedoeling dat we het plaatje wel compleet krijgen. Dat is wat ik vandaag probeer te doen en in mijn voorbereiding ook heb geprobeerd te doen om u zo compleet mogelijk plaatje te geven van dit toch lastige gedeelte. Nou, we hebben afgesloten met Romeinen 9 vers 7a. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. En dan gaan we nu verder met vers 7b. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Of wat we dan daadwerkelijk vanuit het grondtekst het beste vertaald. Maar van Isaac zal nageslacht genoemd worden. Ja, het is dus, het gaat dus om Isaac. En de tekst die Paulus hier gebruikt is afkomstig uit Genesis 21 vers 12. En die mag u opzoeken. En die tekst heeft Paulus zelf uit de Septuaginta gehaald. Want de aanhalingen uit de geschriften in de brieven van Paulus, dat doet hij allemaal uit de Septuaginta. Het was de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar maakte men in die tijd veel gebruik van. Genesis 21 vers 12 mag u opzoeken. Dat hebben we net ook al gelezen, Genesis 21. En dan worden we dus weer bepaald bij dat moment dat Ismaël Isaac loopt te treiteren. En ja, dat Sarah wil dat Ismaël weggezonden wordt. Maar dat Abraham dan zo zegt van ja, die vindt die woorden van Sarah volstrekt kwalijk in zijn ogen. Vanwege dus zijn zoon. En dan staat er in Genesis 21 vers 12. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hier zien we heel duidelijk dat wat God een verschil maakt. Het is God ook die bepaalt, het is God ook die de richting aangeeft. Als het aan Abraham had gelegen, dan was hij een hele andere richting op gegaan, dan was Ismaël nageslacht geweest. Maar het is God die roept, het is God die kiest en het is God die handelt. En het is door Gods ingrijpen dat er uiteindelijk van Isaac van nageslacht gesproken kan worden. In de eerste plaats met betrekking tot het zwanger worden van Sarah, die niet zwanger kon worden. Dat was al een wonder, het was ingrijpen van God. Het was een onverdiende gunst die Abraham kreeg. Maar ook in het tweede geval wat we hier zien, dat God ingrijpt en tegen Abraham zegt, ja, stuur Ismaël weg. Nou, dit hele gebeuren wat we hier beschreven zien in Genesis, wat Paulus in de Romeinen in één vers dan als voorbeeld aanhaalt, zien we nog beter uitgewerkt in Galaten 4. Ik wil dat toch met u lezen. Ik had eerst zoiets, zal ik dat maar weglaten omwille van de tijd. Maar dan denk ik van ja, mij gaat de voorkeur er toch naar uit om dan dingen die bekend zijn toch nog maar weer eens een keertje te lezen. Zodat we het plaatje duidelijk, helder en compleet krijgen. Dan dat we het achterwege laten en de dingen laten liggen. Want we moeten wel bedenken dat hetgeen dat we hier lezen, vormt uiteindelijk ook de basis van wat we vandaag nog een stukje, neem ik aan, gaan behandelen over Esau en Jacob. En wat toch een heel moeilijk gedeelte is. Galaten 4 vers 21. En dan moet ik het zelf alleen nog opzoeken. Heeft u even pauze. Nou zien we dat uiteindelijk dat nageslacht van Sarah en van Hagar tegenover elkaar gezet wordt. En die Galaten, dat waren gelovigen uit de volken en die wilden de wet gaan houden. Nou, dat was dubbel zot natuurlijk. Want in de eerste plaats is die wet niet gegeven aan hen die uit de volken zijn. Die wet was alleen maar uitsluitend voor Israël. En in de tweede plaats was het ook zo dat men in Christus van de eis en de veroordeling van die wet al afgestorven was. Als men al onder die wet viel. Nou, dan gaat Paulus dan hierop in Galaten 4 vers 21. Zeg mij, die onder de wet wilt zijn. Luistert u niet naar de wet? Jullie willen onder de wet zijn, maar je slaat die wet En namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, sla je nu niet op. Want in diezelfde wet, namelijk in Genesis, staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. Eén van de slavin, Ismaël van Hagar, en één van de vrije, Isaac van Sara. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Ja, dat was Abrahams eigen inspanning. Hij regelde het zelf allemaal wel. Hij probeerde zelf het heil te verkrijgen. Hij probeerde zelf dat nageslacht te krijgen. Let op, gaat hier niet om behoud. Het gaat hier om nageslacht. Het verder gaan van Gods lijn, of het starten van Gods lijn met zijn volk Israël. Hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Ja, door wat God beloofd had, en door het wonder dat bij Sara gebeurde, die op hoge leeftijd toch nog een kind kon krijgen. En dat Abraham toch nog een kind bij haar kon verwekken. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Je zou kunnen zeggen, en ze hebben een, het is een allegorie, dat staat er ook in het Grieks. Allegoreo. Maar het is geen allegorie, maar ze hebben die betekenis. Hè? Als we zeggen, de schrift is een allegorie, dat zeggen de vrijzinnigen. Dan zeggen we, het is helemaal niet echt gebeurd. Paulus zegt dat ze een zinnebeeldige betekenis hebben. Een allegorische betekenis hebben. Er zit dus een diepere zin in, een diepere laag in. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Volgens mij wordt het in de MBG of in de andere staatvaling testamenten vertaald. Maar verbonden is ook zo. Wat zeg je? Bedelingen, dat is fout vertaald. Ja, het is geen bedelingen. Hè? Streep, streep, gras, gras. Ja. Het staat in het Griekse diatheken. Hè? Dat is verbond. Het is hoort verbonden te zijn. Ja? Voor de duidelijkheid, het hoort verbonden te zijn. Dus in de herzieningsstatenvertaling staat het goed. Heet u de MBG? Kras dan bedelingen door en zet er verbonden boven. En u mag krassen in uw Bijbel van mij hoor. Maar ja, niet dat u zich iets van mij aan moet trekken. Maar... Ja, de kleuterklas is weer uitgekakeld. Ja, het zijn dus... Die zaken hebben dus een zinnebeeldig betekenis. Want deze vrouwen, hè, dat wordt dan even in de staatsvertaling verduidelijk aangegeven. Want deze, dat kunnen we beter zeggen, zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. Dat is Hagar. Welke slavernij? Daar wordt vaak geleerd de wet, maar het is hier de slavernij van de zonde. Dus de slaaf door de wet kwam men onder de slavernij van de zonde. Dat heeft hij ook geleerd eerder in Romeinen. Onder de slavernij van de zonde. Nou, en die wordt dus gerepresenteerd door Hagar. En waardoor kwam die zonde dan? Ja, door de wetgeving op de Sinaï. De wet, hè, die deed zonde kennen. En die wet die maakte die zonde alleen maar erger. En zo werd de mens, hè, of de Jood, de gelovige Israëliet, werd door die wet te meer met zijn neus op de feiten gedrukt dat hij een zonde was. En ja, ging die zonde ook steeds meer in hem leven. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. Dat komt overeen met het huidige Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem op aarde. Met zijn tempel en zijn inzettingen. Dat met haar kinderen in slavernij is. Waarvan? Van de zonde. Zij slaaf van de zonde. Maar Jeruzalem, dat boven is, is vrij. En de moeder van ons allen. Nou, dan gaat het dus om het hemels Jeruzalem. En... Dat is ook de bestemming, dat is ook de positie die uiteindelijk ook geldt voor hen aan wie de Romeinenbrief is geschreven. Dat is ook de hoop waarin Abraham geloofde. Hè. Abraham verwachtte de stad met fundamenten en ook in Openbaring wordt daarover gesproken. En het is bijvoorbeeld ook de hoop van hen aan wie de Korintiërsbrief is geschreven. Maar Jeruzalem dat van boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Ja, en die wordt dan... En vergeleken met Sara, die is naar de belofte, naar het ingrijpen van God. God die ingrijpt. God die dat wonder doet bij Sara, die eerst dan aan hem belooft, die toezegt dat daar een kind geboren zal worden en het dan ook doet. En ja, daar blijft de mens machteloos toe krijgen. Kijk, hè, want we zeiden al, Abraham probeerde, maar kreeg bij Sara geen kind verwekt. Maar doordat God het doet, gebeurt het wel. En dan vervolgen we dit gedeelte, want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare die niet baat. Dus Sara barst los in gejuich en roept u die geen baresnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wie is de eenzame? De eenzame is Sara. Maar eigenlijk vinden we hier toch stilletjes ook in dat woord eenzame een verwijzing naar Hagar. Dat is eigenlijk een soort woordspeling. Want eenzame betekent in het... is eigenlijk zoveel afgeleid van een woord wat je ook kan vertalen met woestijn. Want de kinderen van de woestijn zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Er zit eigenlijk een soort woordspeling in. Feitelijk was het zo dat Abraham eigenlijk wilde dat Ismaël bij hem bleef en dat Isaac weggezonden werd. We hebben dat net kunnen zien. Hij nam het op voor Ismaël. En hij liet Isaac eigenlijk zitten. En wat deed Abraham uiteindelijk met de kinderen die niet voor nageslacht golden? Nou, die zond hij naar de woestijn. Dus wellicht was Abraham daar ook van zins geweest om misschien Isaac wel naar de woestijn te sturen. De eenzame. Uiteindelijk werd dat dus Hagar die de eenzame werd en de woestijn in moest. En daar zit nog iets in als je dit zo leest. Hè? U die geen baresnood kent. En kinderen van de eenzame. Het gaat dus over iemand die niet veel voorstelt. Die niet meetelt in de wereld. Nou, dat God voor Sara ook, omdat ze geen kinderen kreeg. Daar was je in zekere zin vervloekt. Maar dat zie je ook uiteindelijk aan de boodschap. De verkondiging van dat zoonschap, aan wie het gegeven wordt. In Corinthiërs kunnen we lezen dat Paulus zegt van ja, jullie zijn weinig aanzienlijke, weinig voorname. Jullie zijn weinig belangrijke. Jullie zijn vaak laag van geboorte. Ook daar zie ik dan hier weer die ondertoon in, weer zo'n laag onder, zo van, joh, juist zij die in deze wereld niet meetellen, voor hen is die boodschap. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. In dat geval Hagar was dat. Wij nu, broeders, zijn kinderen, wat zeg je? Ja, oh, ik hoorde wat. Maar wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was. En de geest moet dan hier met de kleine letter zijn, de kracht van de Heilige Geest is dat. Zo is het ook nu. He, wat was het geval? Het was Ismaël die vervelend deed tegen Isaac. En wat gebeurde er onder de Joden? Nou, zij die niet in Christus geloofden, de orthodoxe Joden in die tijd, die vervolgde de gelovigen die wel in Christus geloofden. En zo zien we daar een overeenkomst in terug. En wat je dan ook nog zou kunnen zeggen, van ja, als je het hebt over de Joden die het van de wet verwachten, die zijn eigenlijk niet beter af dan Ismaël. Die zijn als Ismaël. En wat is er uiteindelijk uit die lijn van Ismaël voortgekomen? Nou, dan komen we toch weer bij die moslims. En hoe proberen de moslims God te behagen? Het lijkt wel of Paulus een vooruitziende blik heeft, hè, want onze grote vriend Mohammed was op dat moment nog niet eens geboren. Dat moest nog een hele tijd gaan duren. Hoe proberen die God te behagen? Ja, nou, door allerlei werken te doen. Door allerlei inspanningen te doen. Door je te houden aan de vijf zuilen. En wat dat betreft staat dat orthodoxe Jodendom. Daarmee is dat net zo vruchteloos als de islam. Wat zegt de schriftrechter? Jaag de slaaf in en haar zoon weg. Want de zoon van de slaafin, beter gezegd is dat hier dienstmaagd wat er staat, het dienstmeisje, de dienstmeid, zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Het is niet de zoon van de dienstmaagd. Het is uiteindelijk de zoon van Sara. Die dienstmeid die doet er niet toe. En ik moest er gelijk hier aan denken aan mijn eigen moeder. Die is door de dienstmeid opgevoed. Eigenlijk. Haar moeder was altijd te druk met werk. Die is door de dienstmeid opgevoed. Die speelde een belangrijke rol in haar leven. En dan, toen moest ik daar zo aan denken. Denk ik van ja, maar ik weet niet eens hoe die dienstmeid heet. En die heeft wel mijn moeder opgevoed. Terwijl ik de naam van mijn eigen oma wel weet. En dat geeft helaas, zo'n dienstmeid stelt niks voor. En die wet eigenlijk ook, als je daarnaar gaat kijken. Die wet was van goed, was heilig en goed. Maar die wet, die was uiteindelijk, stelde vergeleken met Christus niks voor. Die was ondergeschikt aan Christus. En die wet is een tuchtgemeester geweest tot op Christus. En toen was het klaar met die wet. Maar wat deden die orthodoxe Joden? Ja, die gingen die wet als een soort God dienen. Die zagen die wet als God. Die dienden de wet in plaats van dat ze God lief hadden. Want de zoon van de dienstmaagd zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Geen kinderen van de zonde. We zijn ook geen kinderen onder de wet, maar we staan in de vrijheid. Nou, en dat is wat Paulus dan in Romeinen wil laten zien en wat we dan hier in Galaten uitgewerkt zien. Dan gaan we weer even terug naar Romeinen. En dan kunnen we, als we dit vers zo lezen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En ook staat hier weer voor nageslacht, trouwens ook weer zaad, zou je kunnen vertalen. Alleen dat van Isaac zal uw zaad genoemd worden. In het Grieks staat daar sperma. Dan kunnen we niet anders gaan zeggen van het ware Israël en de ware kinderen van God zijn niet zij die God met werken proberen te behagen, maar die geloven in de belofte die God hen geeft. En soms tegen beter weten in, zoals bij Abraham het geval was. En zoals Abraham het ook deed. En wat lazen we dan ook weer over Abraham in Romeinen 4 vers 3? Het ging heel vaak mis met Abraham. Maar dit is wat God van hem onthouden heeft. En dit is wat we ook terugzien in de Bijbel. Ja, want we hebben gezien, Abraham maakte heel vaak verkeerde keuzes. Hij had gewoon Ismaël naar voren kunnen willen schuiven. Maar wat ziet God aan? God ziet het geloof aan. En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En wat zien we dan nog verder in Hebreeën 11 vers 6? Ook dat mag u opzoeken. Een heel belangrijk vers in deze context. Hebreeën 11 vers 6. Hebreeën uiteraard ook dezelfde hoop als Galaten in Romeinen en 1 en 2 Korintiërs. Hebreeën 11 vers 6. Daar staat het, waar het om gaat. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Je moet geloven. En in Hebreeën gaat het helemaal, wordt ook gezegd van die offers, dat kon God niet voldoen. Nee, je hebt geloof nodig. Zonder geloof is het echt onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is. En dan moet je aannemen dat Hij de Ik Ben is. Dat Hij degene is die over zichzelf zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. En wat de Heer Jezus, we kennen de bekende Ik Ben passage uit het Johannes Evangelie. Ik Ben. Ja, geloven in God is geloven in Hem die van zichzelf zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Namelijk Jahwe. Uit het Oude Testament. En dat is geloven in de Ik Ben. In de Christus. De vlees geworden God. Die moet geloven dat Hij is. En dat Hij beloont wie Hem zoeken. Geloven. En dan vervolgens van daaruit zoeken. En niet zoeken en dan geloven. Dat is wat veel mensen in deze wereld doen. Ja, ik ga zoeken. Op zoek naar God. Maar dan kom je er toch uiteindelijk op uit dat het begint met geloven. Je kunt wel heel hard zoeken. Maar als je niet goed zoekt. Of als je niet bereid bent om te geloven, want daar komt het op aan, dan verzoek je te vergeefs. Als je het zoekt in de wetenschap, dan zul je er niet uitkomen. Maar het is geloven. Het is eerst geloven. En dan zoeken. Daar komt het op aan. We gaan weer even terug naar Romeinen 9, vers 7b. Maar van Isaac zal nageslacht genoemd worden. En dan komt nog even uit bij dat begrip genoemd, waarin het Grieks kaleo staat. Wat duidt dat hierop? Waar moeten we dat plaatsen, dat woord kaleo? Wat leert dat woord hier? Nou, het bepaalt ons bij het feit dat zij geroepenen zijn die geloven in de belofte van God. Zij die geloven in de belofte van God zijn geroepenen. Die mogen zich geroepenen weten. die tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is van zij die hem zoeken. Dus dat is wat het woord kaleo ons zegt. Het is gehoor geven aan de roeping van God. Het is geloof in de roeping van God. Het is vervolgens het liefhebben ook van God. En waar geloof je dan in? En waar geloofden de geroepenen van Romeinen, van Corinthiërs, Galaten dan in? En dan gaan we toch weer even terug naar Hebreeën, Hebreeën 11. Nou, zij geloofden in de opstanding. Ze geloofden niet alleen in God, maar ze zochten hem ook. En ze geloofden ook dat God hen tot leven kon wekken. Nieuw leven. Je gelooft in de belofte van de opstanding. Nog wel beter gezegd. Want die opstanding ontvangen we niet bij leven, maar dat is een belofte. En daar moet je maar in geloven, net zoals Abraham erin geloofde, dat hij ondanks de onvruchtbaarheid van hem en van Sarah toch een kind zouden krijgen. Nou, in dat verlengde die je ook te geloven dat er die opstanding daar is. Hebreeën 11, daar heb ik het zelf nog niet opgezocht. Hebreeën 11 vers 17, en daar staat dan, dan gaat het over Abraham. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Hij had net zijn kind gekregen. En had hij ook Ismaël keurig weggestuurd. En dan zegt God, ja, ga nou je zoon maar offeren. Ja, dan is hij Ismaël kwijt. En dan had Abraham misschien ook wel gedacht, ja, laat Ismaël niet meer hier gehouden. Dat ik Isaac misschien wel kunnen offeren, maar had ik Ismaël nog gehad. Nee, Abraham geloofde. Tegen hem was gezegd, lezen we dan verder, dat van Isaac zal van uw nageslacht genoemd worden. En dan komt het, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. En natuurlijk vinden we hier een prachtig beeld van Jezus Christus terug. Maar ook zien we hier dat Abraham geloofde in de opstanding. In dit geval dan nog wel de opstanding des vleeses. En dan raken we weer in verwarring, want we hebben de geloofsbelijdenis waar het gaat om de opstanding des vleeses. En dat, daar bedoelt men dan mee de opstanding van, bij de wederkomst van Christus. Nou, als we het hebben over de opstanding des vleeses, dat is niet de opstanding in onvergankelijkheid. De opstanding des vleeses, daar had Lazarus bijvoorbeeld aan deel. Die stond gewoon weer in een lichaam van vlees en bloed op. En dat zien we ook gebeuren als de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Dat er helemaal mensen uit de graven opstaan. Dat is ook een opstanding des vleeses geweest. Alleen die opstanding des vleeses verwijst uiteindelijk wel, is uiteindelijk wel een heenwijzing naar de opstanding in onvergankelijkheid. Nou, zo zien we dat Abraham ook terug. Abraham geloofde dat God de macht was om Isaac weer uit die dood op te laten staan. In die opstanding van het vlees. Maar daarin schuilt gelijk ook het geloof in de opstanding tot onvergankelijkheid. Waarin Abraham overigens ook geloofde, want hij verwachtte de stad met fundamenten. Ze geloven in de opstanding. Ook geloven ze, die gelovigen, van Hebreeën, Romeinen, Corinthiërs, in de eeuwige erfenis. Kijk er maar eens mee. Naar Hebreeën 9 vers 15. De erfenis voor de toekomende eeuw. En die erfenis van de toekomende eeuw, dat is het hemelse Jeruzalem uiteindelijk. Hebreeën 9 vers 15. En daarom is hij, Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden, tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen, daar hebben we ze weer, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Nou, zij die het geloof horen en het aannemen, die mogen zich geroepen weten. En voor hen is de belofte van het erfenis van de toekomende eeuw. En dat is dan uiteindelijk het in mogen gaan in het hemels Jeruzalem. Dat geldt voor deze groep gelovigen. En dan gaan we weer terug naar Romeinen 9. En dan gaan we, nou, hebben we vers 7b behandeld, hè. Romeinen 9 vers 7, maar van Isaac zal nageslacht genoemd worden. Wie gelooft in de belofte, wie gelooft in het wonder, dan geldt je voor nageslacht. En dan geloof je daar niet in, dan tel je niet voor nageslacht, dat is de leven van de wet verwacht. En dan lezen we verder in vers 8, dan krijgen we een uiteenzetting. Dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God. En hier wordt voor kinderen overigens technon gebruikt. En dat is bewust wordt dat gedaan. Het heeft ook mee te maken dat Paulus hier een onderscheid wil maken. Het gaat hier niet zozeer om de rangorde, hoe hoog je in de rangorde staat. Niet of je deel hebt aan het erfdeel. Nee, het gaat meer om het onderscheid te maken tussen de kinderen van God en zij die geen kinderen van God zijn. Zij die God wel toebehoren en God die niet toebehoren. Daarom wordt dat woord technon hier gebruikt. Dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God. Ja, niet zij die van natuur uit Abraham geboren zijn. Het betekent niet dat als je uit Abraham geboren bent, dat je gelijk een kind van God bent. En de kerk heeft dat een beetje overgenomen. Je gaat kindjes dopen en dan hoor je bij de kerk. Ja, en dan is dat een beetje vaag of je daardoor behouden bent. En de ene zegt van ja, nou misschien wel, de andere niet. En sommige kerken is het ook nog vervelend als je kind, sowieso vervelend als een kind overlijdt, maar als het dan niet gedoopt is, dan, ja, dan staat het er slecht voor. En dan dat, maar het is eigenlijk een onbijbelse gedachte. Ja, je bent niet naar het vlees, ben je geen kind van God. En overigens staat er in de Bijbel ook wel, als je het hebt over kinderen, hè, dat die geheiligd zijn in hun ouders. Dat kun je in Korintiërs terugvinden, even terzijde. Niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht, worden als zaad gerekend. Dat is het ware zaad. Als je gelooft. Het gaat niet om je aardse status, je aardse stamboom, maar om het geloof in de belofte. Dat maakt een kind van God. Zien we ook nader uitgelegd in Johannes 1. Kijk er maar eens mee, Johannes 1. En we lezen heel veel bijbelteksten om het alleen maar duidelijk, heel duidelijk te maken, maar ook om te laten zien dat dit niet zomaar iets was Paulus verkondigd, maar dat dit iets, iets groots is. We hebben gezien dat het, een deel daarvan, dat we dat zelfs ook in het Oude Testament terug kunnen zien. Maar we zien dat het een boodschap is zoals die in die dagen normaal was om te verkondigen. Johannes 1, vers 11 tot 13. Hij, Christus, kwam tot het zijne, het volk Israël. Maar de zijne, het volk Israël, hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem, Christus, aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Ook hier zien we weer terug, geloven in zijn naam. Geloven in Christus, daar gaat het om. En dan komen we toch weer bij het woord van de God. Ja, het is geloven in het woord van de God. En wie was ook weer het woord van de God? Dat duidde op Christus. En die is niet komen te vervallen. Die is niet omgevallen. Nadat er een tijdelijke verharding over Israël kwam. Nou, hij heeft hen dus macht gegeven om kinderen van God te zijn. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed. Niet uit de wil van vlees. Ja, dat was bij Ismaël het geval. Dat was de wil van het vlees. Letterlijk en figuurlijk, hè? Hij dacht vleeselijk en hij deed vleeselijk. Hij loste het zelf op. Het gaat ook niet om vlees en bloed. En waarom gaat het niet om vlees en bloed? Nou, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En zo zie je dat het logisch in elkaar zit. Je kan wel naar de wil van het vlees God gaan behagen. Maar dat heeft geen zin, want in vlees en bloed kun je nooit tot God komen. Vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees. En ook niet uit de wil van een man. Ja, het was meer de wil van een vrouw natuurlijk. Hè. Maar goed, Abraham die luisterde daarna toen hij met Hagar de tent in dook. Maar uit God geboren zijn. En zo kunnen we uiteindelijk Isaac ook wel zien. Het was weliswaar het zaad van Abraham, maar God wekte en dat zaad tot leven. En God die deed die baarmoeder bij Sarai open. En zo krijgt, en zo zie je dat dat hele beeld duidelijk wordt. En dat is voor ons wat moeilijk te begrijpen, want het is natuurlijk allemaal vanuit het Joodse gedachtegoed. Maar dus, dan moet je dan ook op een gegeven moment ook in gaan verplaatsen. In het Bijbelse gedachtegoed. Ja. Romeinen 9. Vers 8 gaan we weer even naar terug, want daar waren we mee bezig om het uit te leggen. Ja. En zo zien we dat. Hè. Ismaël werd verwekt langs een verklaarbare menselijke en vleeselijke weg. Dat is niet de weg. En Isaac werd langs een onverklaarbare goddelijke weg verwekt. Dat is de weg. En zo hoort ook ons geloof te zijn. En ja, dan zie je ook later dat Paulus in de Timotheusbrief het ook heeft over het geheimenis van het geloof. Het is iets wat verborgen is. Het is iets wat onbegrijpelijk is. Het is iets wat onverklaarbaar is. En wat je niet door mensenwerk tot stand kunt krijgen. Nou, zien wij ons geloof ook zo als een geheimenis? Nou, hoef ik u eigenlijk niet te vragen. Het is een retorische vraag. En dat is voor de meeste mensen hier ook wel geld. Het geheimenis is een geloof. We geloven in het geopenbare geheimenis. Wat in zekere zin ook voor deze wereld nog een geheimenis is. Omdat dat geheimenis alleen bekend wordt aan hen die geloven. Maar ons geloof is ook een geheimenis. En zeker in deze tijd geldt dat het geloof een geheimenis is. En dat het niet zichtbaar wordt door genezing, door wat dan ook voor zichtbare tekenen. We gaan naar Romeinen 9 vers 9. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon, een huos, hebben. Een erfgenaam, een opvolger. Ja. En eigenlijk is dit een, dat is wel even aardig om te zien, maar dit vers komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ook dit heeft Paulus weer uit de Septuaginta geciteerd. En hij citeert dan, kijk er maar eens mee, naar Genesis 18. Genesis 18. Dat vers uit Romeinen 9, vers 9, is een samenvoeging van Genesis 18, vers 10. Specifieker nog wel duidelijker, Genesis 18, vers 10a. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En dan neemt Paulus in Romeinen 9, vers 9, nog vers 14b erbij. En Sarah zal een zoon hebben. En zo mooi wat er dan staat, hè, die verduidelijking in de Herziende Statenvertaling, hè, waar het gaat over, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. Dat staat er zo mooi onder, hè, omstreeks de tijd van het leven. Nou, zou je kunnen zeggen, hè, dat zie je natuurlijk ergens ook alweer, als je het plaatst in dat kader van het voorbeeld wat Paulus geeft, over dat leven uit het geloof, leven uit de belofte, zie je dat natuurlijk ergens ook alweer op de opstanding. Maar ook zie je dat op het tot leven wekken van het volk Israël aan het einde van deze eeuw. He, bij Sarai een jaar later. En ja, je zou dan kunnen zeggen, bij het volk Israël aan het einde van deze eeuw. En zo zien we dat Paulus continu teruggrijpt op die schrift. Ja, wat valt er nog meer hierover te zeggen? Hè? We hebben al heel veel gezegd. Nou, ik denk nog één ding. Wat we eigenlijk ook al hebben gezegd. Komt bij dit alles toch continu op geloof aan. Want ja, wat er moest gebeuren, hè, was dat Sarai nog een heel jaar moest wachten. En Abraham ook. En dat ze maar vertrouwen moesten hebben en geloof moesten hebben. Nou, Hebreeën 11 zien we dat ook terug, gaan we nu niet opzoeken. Maar dan zien we ook, hè, dat ze genoemd worden als geloofsgetuigen. Ook in dit opzicht. Dat ze toch verwachten dat het kind geboren zou worden. En het aparte is dat tussen die aankondiging van die geboorte van Isaac... En tussen de uiteindelijke geboorte gebeurt er toch nog een hele hoop. En dat is wel kenmerkend. Kijkt u maar eens mee. Dan zien we eerst, we gaan het niet helemaal lezen, maar ik zal even de onderwerpen met u bespreken. Eerst zien we dat die verwoesting van Sodom en Gomorra aangekondigd wordt. Dan zien we dat Abraham bidt voor Sodom. Dan zien we uiteindelijk toch dat Sodom en Gomorra verwoest worden. En dan zien we dat Lot moet vluchten. En die Lot, ja, Lot die gaat dan in een grot wonen. En die dochters van Lot hebben geen kinderen. En dan gaat, ja... Die gaan dan met hun vader slapen en dan komen er weer kinderen uit voort en dan wordt de lijn van Lot wordt afgesloten. Je zou kunnen zeggen, de lijn van het vlees wordt afgesloten. En dan gaat Abraham op een gegeven moment nog naar Abimelech toe en dan is hij weer bang dat zijn vrouw ingepikt wordt. En dan zegt hij dan weer dat het zijn zus is. En dan vertrouwt hij dus ook weer niet op God en dan gaat hij toch ook weer helemaal de mist in. En eigenlijk zou je nog kunnen zeggen van ja, tussen die, het krijgen van die belofte en het daadwerkelijk in vervulling gaan van die belofte aan Abraham en Sarah, zie je dat daar een tijd van benauwdheid is. En daar zie je dan uiteindelijk ook een beeld in terug van het volk Israël. Ja, die belofte is aangekondigd aan het volk Israël. En ze mogen daar geestelijk al in delen. Maar goed, een deel gelooft niet, dat zien we dus ook. Maar uiteindelijk zullen ze eerst nog door een tijd van benauwdheid moeten gaan. Voordat ze daadwerkelijk die belofte aan zich bevestigd krijgen. En dan zien we dan uiteindelijk ook in Genesis 21 wat er gebeurt met Sarah. De Heere nu zag om naar Sarah, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. God komt zijn belofte na. En dan zag Abraham en Sarah zagen daar een tijd niets van. Het is die regen die neer moest vallen en eerst in de grond moet trekken. Maar toch komt God zijn woord na. Hij ziet om naar Sarah. Blijkbaar heeft Sarah geloofd. En ja, dan heeft uiteindelijk toch ook die belofte van God ingang bij haar gevonden. Dan gaan we weer even terug naar Romeinen 9. Ja, en dan wil ik in dat opzicht toch nog even met u stilstaan of refereren aan wat in Romeinen 8 vers 22 en 23 staat. Want we hadden het net over die belofte die op zich liet wachten, ook na die aankondiging. En dat er nog een tijd van benauwdheid in zat. Nou, we zien die belofte van dat zoonschap, dat dat gaat komen na een tijd van benauwdheid, ook in Romeinen 8, in Romeinen 8 terug. Kijk er maar eens mee, vers 22 en 23. En dat ziet allemaal op die eindtijd die er op dat moment in de Romeinenbrief nog aan zit te komen. Of heel nabij is. Hè. Ook voor ons geldt nog die eraan zit te komen. Maar dat duurt al, hè, het duurt nog zo lang. Dat weten ook allemaal hoe dat komt, omdat daar natuurlijk God op een andere wijze is gaan werken door het lichaam van Christus. En wat staat er in Romeinen 8 vers 22? Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest, de kracht van de Heilige Geest is dat, dus geest met een kleine letter, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Beter de aanneming tot zonen. Justesia staat er in het Grieks. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, zij zuchten, die hele schepping is in barensnood. En er is een tijd van benauwdheid. Nou, zo zien we dat daar ook terug. Dit zoonschap is aangekondigd, maar het moet nog geheel en al geopenbaard worden, in fysieke zin, aan de gelovigen van die Romeinenbrief. We gaan naar, we gaan bijna naar Jacob en Esau. We gaan dit gedeelte afsluiten over Isaac. En daar wil ik eigenlijk het volgende nog over zeggen, samenvatten te concluderen. Ik denk dat we kunnen zeggen dat God verder gaat met Israël. En hij gaat verder met het Israël dat uit de belofte leeft. En niet het Israël dat uit het vlees leeft en daarin beroemd. En het Israël dat uit de belofte leeft, dat is het ware Israël. Ik wil ook nog opmerken, vleeselijke afstamming bepaalt niet Gods roeping. Maar wie gelooft in de roeping, daar gaat het om. Het gaat om geloof. En dat tot slot God roept hen die geloven in die tijd, voor deze, de gemeente der rechtvaardigen, op grond van de belofte aan Abraham. Hun geloof wordt net als bij Abraham tot gerechtigheid gerekend op grond van het geloof van Christus. Zij delen door geloof in de belofte die door Christus zijn, namelijk de opstanding en het hemels erfdeel. En dan gaan we een stapje verder. Dan gaan we naar Jacob en Esau. En dan lezen we eerst vers 10 tot en met 13. En er staat daar in Romeinen 9, vers 10 tot en met 13. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Staan we eerst stil bij vers 10. En dit niet alleen. Maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Nou, hier zien we eigenlijk het vervolg. We hebben net stilgestaan bij datgene wat voor Isaac gold. Want het gaat om de belofte. Om het geroepen zijn. En dan wordt hij verder gegaan door Paulus. En dan zegt hij allereerst, en dit niet alleen. Maar ook Rebecca. Wat bedoelt hij met ook Rebecca? Nou, zoals Sarah onvruchtbaar was en geen kinderen kon krijgen, zo was dat ook met Rebecca het geval. En zo gaat het dan hier verder. Van de vervulling naar de belofte gaan we naar het verkiezend voornemen van God. En ook daar gebruikt God weer een voorbeeld waarin menselijk handelen faalt. Waar de mens niks kan. Maar waarin we zien dat God moet ingrijpen. En dat God het doet. En dat het niet aan de mensen ligt. En dit niet alleen, maar ook dus met Rebecca. Ja, wat zijn de belangrijke dingen die we hier dan zo opmerken in deze overgang? Nou, allereerst, wat ik u net zei, eerst de vervulling van de belofte en dan de uitverkiezing. En dan zien we ook terug dat het traject eerst roeping is en dan uitverkiezing. Vaak wordt het anders geleerd. Je bent uitverkoren en dan heb je je roeping. Nee, het traject is roeping, zoals we dat bij het vorige voorbeeld zagen, bij Isaac. En dan vervolgens uitverkiezing. Zij die geroepen zijn, zijn uitverkoren. Roeping en dan uitverkiezing. Komen we later nog wel op. Ik hoop in ieder geval vandaag nog. En uiteindelijk is het zo dat de belofte van Isaac de verwekker is van de uitverkiezing. Zo zou je dat kunnen zien. Het geloof in de belofte aan Isaac is de verwekker van de uitverkiezing. We gaan dat nog wel in verschillende voorbeelden, komt dat in herhaaldelijke zin nog wel terug. Er gaat dat op vallen bij u. Wat wel belangrijk is om op te merken, is dat Israëls roeping hier centraal staat. Dat we dit niet gelijk weer op onszelf toe gaan passen. Het gaat hier om Israëls roeping. Het gaat hier niet om behoud. En ging het erom dat Jacob gekozen werd boven Esau, dat Jacob behouden werd en Esau niet? Nee, dat staat hier niet. Nee, dat God zijn lijn met het formeren van de volk voortzette via Jacob. Daar gaat het om. Dat is wat we hier zien staan. En dat is het onderwerp. En dat het over het volk Israël gaat, hebben we namelijk eerder ook al gezien, aan het einde van vers 10 wordt er gesproken, namelijk Isaac, onze vader. En dan gaat het natuurlijk over het volk Israël. Ja, wat valt nog meer op aan dit vers? Om dat maar even af te handelen. Nou, we zien daar dus Rebecca. Niet vruchtbaar. Kan geen kinderen krijgen. En dan zien we dus dat Rebecca zwanger was, bevrucht raakt van Isaac. En daar zit wat in dat bevrucht raken. Daar zit dat ingrijpen van God in wat we zien. En we gaan er zo nog even Genesis 25 op naslaan. Maar we zien daar ook dat woord wat voor bevrucht wordt gebruikt. Of voor zwanger. Daar staat koite in het Grieks. En dat wordt ook wel gebruikt voor huwelijksbed. Of geslachtsgemeenschap. En het aardige daarvan is, als je dat dan zo ziet en zo leest, dat het bepaalt bij één moment waarop twee kinderen verwekt worden. Namelijk Jacob en Esau. En die kinderen in tijd en in plaats gelijk zijn aan elkaar. Maar dat dan toch God de ene boven de ander verkiest. Dus die omstandigheden zijn gelijk. Het is niet zo dat daar een eerst, uiteindelijk was daar wel een eerst geboorterecht, maar in het begin was het gelijk. En dan zien we uiteindelijk dat de sterkere, Esau, uiteindelijk achtergesteld wordt bij de zwakkere. En dat is dan de keuze die God maakt. Laten we dan nu eens even naar Genesis 25 gaan. Daar gaat het over die onvruchtbaarheid van Rebecca. Genesis 25. En dan lezen we vanaf het 21ste vers. Isaac bad vuur tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En dan zien we het al, Rebecca is dus onvruchtbaar. En Isaac kan alleen maar bidden. En de Heere liet zich door hem verbidden. Waarom? Waarom liet de Heere tot zich bidden, tot Isaac? Nou, de Heere wilde Isaac heel duidelijk het besef geven, en dat wilde hij ook vandaag ons nog leren, nu wij dit gedeelte zo lezen, dat het Gods handelen hier is. Dat God zijn volk formeert, dat God zijn volk roept, dat God, dat het volk niet uit zichzelf is opgestaan, maar dat het een wonder van God is. En daarom moest Isaac bidden en bidden en bidden. Hij moest zich afhankelijk van God op leren stellen. Dus zo is het eigenlijk ook met ons leven. Wat is het doel van ons leven? Het doel van ons leven is dat wij leren ons afhankelijk van God op te stellen. Dat we tot het besef komen dat we eigenlijk onszelf helemaal niet zijn en tot niets gedoemd zijn. We zijn een bloem die afvalt. Je gaat dood, je bent er niet meer, het is over. Maar dat we alleen door God en tot Gods eer wat kunnen zijn. En hier laat God ook aan Isaac zien van, je moet afhankelijk van mij zijn. Dat is waar het om gaat. En dan laat de Heer zich verbidden. Hij doet het bewust. De Heer kiest er bewust voor dat hij Isaac een tijd laat wachten. Nou, Isaac, ga maar eens leren dat je van mij afhankelijk bent. En dan zien we het zo dat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam. Nou, het was al gelijk oorlog. Het ging al gelijk niet goed. Het was al gelijk knokken, die twee. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? Ze vraagt zich af van, joh, ja, wat zijn die kinderen nou mee bezig? Wat zijn die nou nu al aan het knokken? Wat is hier de betekenis van? En ze ging de Heere raadplegen, want ze kwam er zelf niet uit. Ja, dat ging toen makkelijk, hè? Ging naar de Heere toe en je vroeg het en je kreeg nog antwoord ook. Dat gebeurt ook niet iedere dag, hoor, denk ik. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En dat gaat meestal niet goed, twee volken. Ja, tegenwoordig hebben we daar prachtige verdragen voor. En Verenigde Naties, maar dat gaat nog steeds niet goed. Er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere, we kunnen beter zeggen de grotere, zal de mindere, de kleinere, dienen. Ja. Jacob zou uiteindelijk gediend worden door Esau. Esau zou Jacob dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar was aangebroken, zie er was een tweeling in de schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard, als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand die hiel van Esau vasthield. Het was toen al een valsaard, hè? Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen die jongens groot werden, werd Esau een man, ervaren in de jacht. Wie was er nog meer ervaren in de jacht?
Nimrod,
precies. Hij was het equivalent van Nimrod. Een man van het veld. Nimrod, die jaagde voor het aangezicht van de Heere. Beter zeggen, hij jaagde tegen het aangezicht van de Heere. Jacob was echter een oprecht man die in tenten woonde. Wie was nog meer een oprecht man? Job. Job wordt ook oprecht genoemd. Het is precies dezelfde woorden. En dan zegt de duivel eens van, nou, laten we eens kijken of die echt zo oprecht is. Jacob was dus ook oprecht. Ja, grappig, hè? Ene vers is hij nog hier lichter en het andere moment is hij oprecht. Maar het is maar net hoe God kijkt. Dat zien we Abraham ook. We zagen Abraham fout naar fout naar fout maken. Waar kijkt God naar? Nou, hij kijkt naar het geloof. En waarom was Jacob oprecht? Omdat hij geloofde. Daarom was hij oprecht. Ja, en Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad dacht. Ja, dat was een beetje vleesstuk, hè? En Rebecca daarentegen had Jacob lief. Ja. Zo ging het eraan toe. En zo zien we die twee geboren worden. Dus uit een wonder. En laten we dan eens verder gaan kijken wat er staat. En dan gaan we naar vers 11 toe. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Lastig vers, hè? We gaan hem uitpuzzelen. Allereerst gaan we even grammaticaal kijken. Wat is hier het onderwerp? Maar dat is voornemen in het Grieks ook, hoor. Prothesis staat daar. Hè? Prothesis. Dat is het plan. Prothesis, het voornemen. Het plan waarin God alles vervat. En dat plan heeft bepaalde kenmerken. Nou, we hebben al gezien dat een kenmerk van het plan voor die gemeente der rechtvaardigen is dat het volgens roeping gaat. Maar ook zien we hier een ander kenmerk van het plan. En dat is hier dan in dit zin, deze zin het leidend voorwerp. Opdat het voornemen van God, en dan ga ik even wat het beter vertaald weergeven, overeenkomstig verkiezing zou blijven. Opdat het voornemen van God overeenkomstig verkiezing zou blijven. Dus een kenmerk van de wijze waarop God zijn plan uitvoert, is dat hij kiest. Dat is het eigenlijk. Kenmerk van Gods plan is dat hij kiest. God gaat kiezen. En op grond waarvan kiest hij dan? En dan lezen we verder. Opdat het voornemen van God overeenkomstig verkiezing zou blijven. Niet uit werken, maar uit hem die roept. Wat is dan de basis van het kiezen? De basis van het kiezen is dat hij roept. Het roepen gaat hier dus weer voor het kiezen. Het roepen gaat voor het kiezen. God doet het dus niet op grond van werken van mensen, kiest hij hier, maar op grond van wie hij roept en wie naar zijn roepstem hoort. Het voornemen, het plan van God is dus dat hij gaat kiezen op grond van roeping. Het zien we ook terug in Romeinen 8, daar gaat het meer over de individuen, vers 28 tot 30, we pakken er toch nog maar even bij. Laten we daar nog eens een keertje naar kijken. Romeinen 8, vers 28. Wie is dan geroepen? Is de vraag, hè? We hebben al gezien dat God heeft een plan. God heeft een voornemen. Kenmerk van het voornemen is dat hij gaat kiezen. En dat kiezen doet hij op grond van roeping. Dus wie geroepen is, ik kan beter zeggen wie naar die roepstem heeft gehoord, voor wie die roeping van toepassing is, die mag weten dat hij uitgekozen is. En wat lezen we dan in Romeinen 8 vanaf vers 28? En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ter goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En wat het lastig is, even dat tussenstukje, alle dingen medewerken ter goede, want in dit vers 28 komt het eerste deel van het vers overeen met het tweede deel. Namelijk, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, dat zijn dezelfde namelijk als voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dus wie zijn dan de geroepenen? De geroepenen zijn zij die God lief hebben. Dat is wat we op kunnen maken. En dat is ook wat we in de structuur van dit vers uiteindelijk duidelijk terugzien. Zij die God lief hebben, die zijn volgens zijn voornemen geroepenen. En wat staat er dan nog meer? Want die hij tevoren gekend heeft. Wie heeft hij tevoren gekend? Nou, God wist van tevoren wie hem lief gaan hebben. God weet van tevoren wie hem lief hebben. Dat weet hij door prognosco, tevoren weten. En die heeft hij ook tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ja, God weet van tevoren wie hem lief hebben. God weet ook van tevoren wie naar zijn roepstem gaan horen. En voor hen heeft hij bepaald dat zijn beeld van zijn zoon gelijkvormig mogen zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Wie heeft hij van tevoren ertoe bestemd? Nou, God heeft van tevoren ertoe bestemd van wie hij wist, van tevoren ook wist, dat ze hem zouden liefhebben en dat ze zijn roeping waard zouden zijn. Die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Ja, die heeft hij dus daadwerkelijk ook geroepen. Dus God had zoiets van, nou, ik ga hen roepen van wie ik weet dat ze mij lief hebben. En God kon dat van tevoren weten, omdat hij met voorkennis kon handelen. We tegenwoordig ook, hè, met aandelen kun je ook met voorkennis handelen, dat mag dan niet. He, dat is een ander verhaal. Hier is het dan ten goede van de mens. Dat is om jezelf te verrijken. En nou, hier handelt God met voorkennis ten gunste van de mensen. Nou, die voor toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook uiteindelijk verheerlijkt. En zo zien we dat we eerst roeping hebben. En dan vervolgens uitverkiezing. Wie dus de roepstem van God hoort en hem lief heeft, die mag zich uitverkoren weten. Het is als het ware, terwijl eens uitgelegd is dat je een deur hebt en boven die deur, stel dat staat daar, we doen het beter aan de andere kant. Hè? U bent geroepen om vandaag naar de Bijbelstudie te komen, er staat daar roeping. En dan kom je binnen en dan draai je om en dan zie je aan de andere kant boven de deur staan, uitverkoren. Zo zou je het kunnen zien. En zo zien we het dus ook in Romeinen 9 terug, want wat gebeurt eerst in Romeinen 9? Ja, daar zien we eerst dat het gaat om de belofte waarmee God roept. Romeinen 9, hè, bij Isaac. Want daar lazen we, maar alleen in vers 7, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden, zal tot nageslacht geroepen worden. Roeping. En dan vervolgens dus uitverkiezing. In die uitverkiezing, zo lezen we, of dat kiezen, zo lezen we in vers 11, het kiezen is na de roeping. En zoals we zien staan, nou, lezen we het gewoon nog een keer, opdat het voornemen van God overeenkomstig verkiezing zou blijven. Niet uit werken, maar uit hem die roept. De roeping gaat eraan vooraf. Nou, om dat nog een keer wat duidelijker te krijgen, hè, gaan we nog even naar 2 Petrus 1 vers 10. Dan zien we namelijk dat de verkiezing volgt op de roeping. In die volgorde wordt het ook daar wordt het daar zo weergegeven. Twee Petrus 1 vers 10. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Eerst roeping, dan verkiezing. Zo is het. En zo geldt het eigenlijk ook voor ons als gelovigen. Dan neem ik u nog even mee naar in deze tijd, in Efeziërs 1. Ik heb het volgens mij de vorige keer ook al genoemd, maar ik vind het niet ten overvloede. We moeten het gewoon ten overvloede maar blijven noemen. Ook daar zien we dat woordje uit. Hè, dat uitkiezen, eklegomai, staat daarin dan in het Grieks. Dat is het Griekse woord voor uitverkiezen. Efeziërs 1 vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hoe ben je uitverkoren? Nou, doordat je in hem bent. Doordat je in hem bent, doordat je in Christus Jezus bent, mag je weten dat je uitverkoren bent. Eigenlijk wordt er gezegd van, nou, kom tot mij, zegt in Christus Jezus, kom bij mij. Geloof in mij. Dan ben je met mij afgestorven, ben je met mij opgewekt, ben je in mij geplaatst. En op het moment dat je in hem geplaatst, dan ben je uitgekozen. En eigenlijk is het zo van, ja, hè, voor de geloven deze tijd, je mag delen in die overhemelse zegeningen. Als je in hem bent, dan ben je daarvoor uitgekozen. Dus hetzelfde dat ik hier zeg van, tegen u. Iedereen die nu naar mij toe komt, die kies ik uit. Dat ga ik niet echt doen hoor. Om 1000 euro te geven. Dus, maar dan ben je dus uitgekozen als je hier staat. Alleen moet je er dan zelf een handeling voor verrichten. Maar let op, die 1000 euro, dat is dan de genade, hè, die je krijgt. Maar ik heb niet zoveel genade, dus die ga ik u niet schenken. Helaas, voor u. En dat is eigenlijk ook zo met het geloof is uit het horen. En het horen is door het woord van Christus. Je hoort het. En dat is de enige inspanning die je doet. Je oren open te zetten om die genade dan vervolgens te ontvangen. Eerst roeping, dan uitverkiezing. Dat kiezen, is dat zomaar iets? Dat is de vraag, hè? Want dan wordt gezegd, ja, dat kiezen, wordt dan vaak geleerd van dat is hier voor je behoud. Nou, we hebben al gezien dat dat niet zo is. Het is wel zo dat God met een bepaald doel kiest. Hij kiest niet zomaar uit. De ene kiest hij wel uit en de ander kiest hij niet uit. En God kiest ook niet zomaar. Het is niet een soort loterij met balletjes. Laten we eens even kijken naar hoe God kiest, waarom God kiest. En dan gaan we naar 1 Korintiërs 1. 1 Korintiërs 1. Korintiërs 1 vers 26. Ook hier gaat het weer over roeping. Let namelijk op 1 Korintiërs 1 vers 26. Let namelijk op uw roeping, klesis. Dat is van kaleo, van roepen. Broeders, er zijn onder u niet veel wijze naar het vlees. Niet veel machtige en niet veel aanzienlijke, niet veel van goede geboorte. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, en daar heb je het woord uitverkiezing weer, eklegomai, om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke, zij die laag van geboorte zijn letterlijk, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. En wat is het doel ervan? Van dat uitkiezen van die zwakkelingen, van die watjes, van die lui die van slechte geboorte zijn, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Nou, was dat ook niet precies wat er tegenkwamen bij Isaac? Hè? Dat het niet ging om die vleeselijke afstamming, maar dat het wonder van God is wat moest gebeuren. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden. Wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. En zagen we dan niet van dat woord, het woord van de God, wie dat was? Ja, dat is Jezus Christus, zien we hier ook weer. In hem wordt ontvangen wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Omdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Laat hij roemen in het wonder dat God laat gebeuren, zoals hij dat ook bij Abraham en Sarah liet gebeuren door het wonder van de geboorte van Isaac. En als je het dan hebt over het zwakke, kiezen boven het sterke, ja, dan komen we toch ook weer terug, uiteindelijk bij, gaan we nu nog niet opslaan, bij Romeinen, waarin Jacob boven Esau wordt verkozen. Waarin het kleinere gekozen wordt boven het grotere. Waarin het zwakke gekozen wordt boven het sterkere. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. En wat je hier dus ook in 1 Korintiërs terugziet en in Romeinen 9. God kiest dus met een bepaald doel. En ook voor mensen te verstaan doel. Dit kunnen we begrijpen. Ja, God kiest voor de zwakken omdat hij wil laten zien dat status er bij hem niet toe doet. Omdat hij de mens wil leren dat de mens het nooit uit eigen kracht kan. En daarom moest Isaac dus ook zoveel bidden. En dat zien we in al die voorbeelden terug. Gaan we nog even naar Handelingen 9 vers 15. Want daar komen we nog zo'n zwakkeling tegen. Een triest figuur die zichzelf ook een idioot noemt. Niet daar, maar wel elders. Paulus noemt zich op een gegeven moment ergens in de Korintiërsbrief een idiotes. Een idioot. Ja. En God heeft een plan met die idioot. Dan hoop ik dat die allemaal idioten zitten. Want dan kan God u goed gebruiken. God heeft idioten nodig. Ja, het is voor ons allemaal gek, hè? Maar weet je, je kan soms jaloers zijn en op mensen die wat minder verstandelijke gaven hebben. Die gaan vaak zorgeloos door het leven en die kunnen ook zo eenvoudiger als een kind geloven. En in onze wereld worden ze dan, dan ben je toch minder, hè? Het draait toch allemaal om de cijfertjes, om het IQ en om wat je presteert en je diploma's en je aanzien. En zo denken wij vaak ook met z'n allen, maar God rekent anders. Handelingen 9 vers 15. Maar de Heere zei tegen hem. Ga. En dat is die Ananias. Het gaat over Paulus dan die geroepen wordt. Dat kunt u al wel begrijpen. Ga, want deze Paulus is voor mij een uitverkoren. Ekloge. Ook van uitverkiezing instrument. Een uitgekozen instrument. Hij gaat hem dus, toch God, gaat hem dus ergens voor gebruiken. Om mijn naam te brengen naar de heidenen, naar de volken en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Paulus is dus uitgekozen. En hij was er vlak daarvoor nog een vervolger van de gemeente. En ook dat is iets wat God niet zonder reden doet. Kijk maar eens mee, 1 Timotheus 1 dan nog. 1 Timotheus 1. En weet je, de hele traditionele leer uitleg van Romeinen 9, hè, die gaat er dan vanuit dat je dan uitgekozen bent, dat je je daarin kunt beroemen. Maar we leren nu juist dat als je uitgekozen bent, dat het juist mensen zijn die weinig hebben om te roemen. Dat het meestal gewoon losers zijn, die niet veel voorstellen. En juist mensen zijn die beseffen dat ze in zichzelf niet veel hebben. 1 Timotheus 1 vers 11. En daar heeft Paulus het eerst even over het evangelie, over een komstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Daar heeft Paulus het dan over. Dat is Paulus toevertrouwd. Daarvoor is Paulus als instrument wat hij gebruikt om dat evangelie te verkondigen. En dan gaat Paulus verder in vers 12. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw, pistos, die me getrouw, gelovig genoeg geacht heeft. En het achter kiest God zomaar. Is het maar zomaar dat Paulus God Paulus gekozen heeft? Nou is dat in het Grieks hegeomai. En dat is heel nadrukkelijk diep overwegen en nadenken. Zo. Dat gaat niet best.
Dat is krachtig.
Dat is een hele harde storing. Ja, dat is denk ik een telefoon die wat signaal ontving.
Nou,
goed, we gaan weer terug naar de tekst. 1 Timotheus 1 vers 12. Paulus wordt dus trouw genoeg geacht. En dat is niet zo dat God overweegt dat. Die denkt daar goed over na. Toen hij mij een plaats gaf in de bediening. En dan zien we Paulus' status. Mij, vroeger een godslasteraar. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen. Omdat ik het in mijn onwetendheid gedaan heb. In ongeloof. Waarom? Waarom is Paulus dan die barmhartigheid bewezen? Waarom heeft God dat zo gedaan? Waarom is Paulus door God uitgekozen terwijl Paulus zo'n vervolger was? En had God een bepaald doel mee. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Paulus is een voorbeeld van Gods grote geduld met ons zondaars. En zo is het met die verkiezing ook. En zo is het met de verkiezing van Israël ook. God heeft daar een bepaald doel mee. Dat is niet omdat Israël zo geweldig is. En dat is ook niet omdat Israël het eigen kracht verdient. Nee, God schenkt dat om er iets te laten zien. Daar gaan we weer.
Het ligt maar in Luiden.
Naast. Ja, ah, gaat wel weer over. Ja. Ja, het is ons niet gegeven om even rustig een beetje bijbelstudie te doen, hè? Jongen, jongen.
Het is toch nog geen half drie? Ja, kijk, het is een zomer aan de tijd, joh.
Is dat bijna tijd?
Het is al half drie geweest.
Oh, dan maken we dit stukje nog even af.
Dat is het.
Oh, dat is het. Daar ben ik nou niet blij mee. Ik kan nog een paar uurtjes doorgaan. Goed, we gaan even dit laatste stukje. Ja. We handelen dit laatste stukje even af. God. Die kiest dus uit met een bepaalde bedoeling. En dan gaan we tot slot nog even, om dat duidelijk te maken, nog even naar Galaten 1. Galaten 1. En dan zien we ook dat de keuzevrijheid, en van in dit geval Paulus, intact blijft. Dat de keuzevrijheid van de mens uiteindelijk ook intact blijft. En dat blijft toch altijd dan het moeilijke, hè, dat we het dan moeilijk kunnen begrijpen. Van ja, God roept mensen. Maar hoe weet hij ook dat ze dat gaan doen? Nou, hij weet dat. Dat weet hij gewoon van tevoren. Hij weet wie hij gaat kiezen. En wil dan zeggen dat die mensen niet meer uit vrije wil kunnen kiezen? Wel, je kunt uit vrije wil kiezen, maar God weet wie uit vrije wil gaat kiezen. Je ziet dat van tevoren. Maar goed, dat is Gods voorzienigheid. God staat boven de eeuwen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren en hij anticipeert daar van tevoren al op. Galaten 1 vers 15 en 16. En dan zien we dat heel mooi bij elkaar komen. Galaten 1 vers 15 en 16. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd, en geroepen door zijn genade, en die roeping is genade, en ze komen toch weer die roeping tegen, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Hij ziet dat hij van zijn moeder af is afgezonderd, en dan wordt hij geroepen. En dan zien we vervolgens ook nog, gaan we nog zien dat Paulus ook nog kon kiezen. Maar dat God al van tevoren wist dat Paulus het goede zou kiezen. Behaagd, afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik door hem het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Hij volgde niet zijn eigen gedachte. En als ik te raden was gegaan bij vlees en bloed, had hij gezegd, ik bedank u heer, want dit gaat, nu ga, ben ik, word ik van vervolger, word ik de vervolgde. En nu krijg ik iedereen op mijn dak. En dan ga ik mijn status ook kwijtraken. Ik ga door mijn volk uitgekotst worden. Ik heb het gelezen, hè, Romeinen. En ik raak alles uiteindelijk misschien wel kwijt. Nee, hij ging in geloof. Hij kon kiezen. Hij had ook niet kunnen gaan. Paulus had ook gewoon kunnen zeggen, hier luister ik niet naar. Of ik ga het op een andere manier invullen. Het is bij Jona. En toen kwam er een visie. En niet zo klein ook. Toen greep God in. Maar Jona kon ook kiezen, Jona ging niet. Nou, Paulus ging wel. En ging ook niet naar Jeruzalem. Naar hen die al voor mijn apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië. En keerde terug, weer terug naar Damascus. Nou, wat er dan op volgt. Paulus kon kiezen. Nou, dan gaan we nog heel even terug naar Romeinen 9. En dan zien we uiteindelijk dat God, met het oog op de toekomst. Met het oog op de toekomst. Met het oog op van wie gaat er nou luisteren naar mijn roeping. Als het gaat tussen Jacob en Esau. Dat hij kiest voor Jacob. Dat hij kiest voor het zwakkere. En dat hij bewust kiest voor het zwakkere. En dat hij eigenlijk niet zozeer voor Jacob kiest. Omdat Jacob zo goed is. Helemaal niet. Want Jacob maakte er ook zo nu en dan een zootje van. Uiteindelijk. Hij kiest ook helemaal niet op grond van die goede werken. Maar dat staat er ook. Maar hij doet het op grond van de roeping. En dat hij ervoor kiest om de zwakkere te roepen. Om vanuit die zwakkere een volk te laten voortkomen. Een volk uiteindelijk vervolgd, gelasterd, gehaat onder de andere volken. En dat God het op die wijze doet. En dat is dan wat we zien. En dan lezen we nog één keer Romeinen 9 vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden. En ze hadden nog niets gedaan. Het is niet op basis van werken. Het is niet omdat ze zelf iets goeds of iets verkeerds hadden gedaan. Omdat het voornemen van God overeenkomstig verkiezing zou blijven. Ja, het kenmerk van het plan van God was dat ik ga kiezen. En dat kiezen doe ik niet op grond van dat ik wil werken. Maar ik roep. En vanuit het roepen van God is het gelijk in dat de roeping voor hen is die het waar zijn om die roeping te ontvangen en er gehoor aan geven. Met alle gebreken, met alle tekortkomingen. En in die roeping zit ook vervat dat God het zwakkere roept, zoals we het in 1 Korintiërs hebben gelezen. God roept het zwakkere. Zie wat bij de Heer Jezus die naar het zwakkere toe gaat. En dan werd dat haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. De grotere zal de kleinere dienen. En dien is, dien als een slaaf. Nou Leo, en gaan wij het vers 12 en vers 13 met name dan ook de volgende keer stilstaan. En eigenlijk is het wel mooi, is ook voor nu wel mooi genoeg geweest. Het laatste stuk was toch wel lastig. Nou, als we nog verder gaan met vers 13. Ook een lastig vers. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, dat vraagt ook wel weer wat van ons. Dus ik denk dat het voor nu goed is. Alleen ik zou u dan voor de volgende keer, en ik denk wel dat we daar aan toe gaan komen, het huiswerk. Mag u hoor, hoeft niet. Mag hè. Want we gaan natuurlijk ook nog verder met Mozes en hopelijk ook met Farao. Nou, voor Mozes, en dit, ach, we hebben nog 2 maanden de tijd. Als u nou eens Exodus 1, hoofdstuk 1 tot 14 leest, gewoon al die 14 hoofdstukken. Hoofdstukje per dag, een half hoofdstukje per dag, heeft u een kwart hoofdstukje per dag, dan heeft u het voor die tijd af. Nou, en de meesten nu zijn toch met pensioen, dus u heeft tijd genoeg. Als u dat nou eens leest. En als u daar nou ook nog eens bij leest. Ja. Volgens mij moeten jullie mij opvoeden. Jullie zijn ouder dan ik. En niet ik jullie. Ja, dat werkt niet, hè. Hij bent nog jong van geest, zo te zien. Als u nou ook nog eens leest. Exodus 33 vers 12 tot 23. Waar het gaat over Mozes. Die aan God vraagt om het aangezicht te zien. En dan ten aanzien van Exodus hoofdstuk 1 tot 14. Exodus 1 tot 14. Als u daar nou eens bij nadenkt. En nou eens gaat proberen te onderscheiden wanneer Farao zichzelf verhardt en wanneer God hem verhardt. Let daar eens op bij het lezen bij Exodus hoofdstuk 1 tot 14. En bij Exodus 33 vers 12 tot 23. Ja, ik herhaal het nog een keer. Exodus hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 14. En dan mag u ook nog lezen. Exodus 33 vers 12 tot 23. En bij het eerste stuk waar het gaat om de verlossing van Israël uit Egypte. Hè, nou, probeer dan eens te onderscheiden wanneer Farao zich verhardt en wanneer God hem verhardt. Wanneer dat gebeurt. En dat tot plaats in wat er in Romeinen gebeurt. En ten aanzien van dat gedeelte uit Exodus 33. Probeer eens te bemerken wat God al heeft gegeven aan Mozes. Voordat hij weigert zichzelf aan Mozes te laten zien. Want we lezen die teksten en dan zijn we in Romeinen 9 dan zijn we ook nog een soort mee verontwaardigd. Van ja, waarom doet God die dingen niet? Nou, dan zien we dat God al heel veel heeft gegeven voordat hij eigenlijk eens een keertje nee zegt. En dat hij al heel veel geduld heeft getoond voordat hij er eens een keertje klaar mee is. Goed. Tot zover.